Dames en heren, goedenavond. Het is 7:30, we gaan beginnen met de commissie maatschappelijke ontwikkeling. Ben ik goed te verstaan zo? Iets lager? Zo? Mooi. Hartelijk welkom, leden van de commissie. Ook van harte welkom de mensen op de publieke tribune. En uiteraard de aanwezige wethouders ook van harte welkom. Deze vergadering is de eerste voor mij die ik voor ga zitten. Ik mag dus een fout maken vanavond, vind ik. Ik vind het heel leuk om te doen en ik hoop op een goede samenwerking met de commissie. Dank jullie wel. We gaan over naar de opening en de mededelingen. Punt 1 van de agenda. Er zijn geen mededelingen. Gaan we door naar agenda punt 2, spreekrecht burgers. Er hebben zich geen sprekers aangemeld. Agenda punt 3, vaststelling van de agenda. De vraag aan de commissie of er opmerkingen zijn met betrekking tot de agenda. Kijk even rond. Niemand? Dan stel ik de agenda bij deze vast. Agenda punt 4. Voorstel tot het vaststellen van de verordening tot wijziging van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Sinds 1997 ligt de zorgplicht voor onderhuisvesting van de scholen voor primair, voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs bij gemeenten. Sindsdien is de gemeente op grond van de wet op het primair onderwijs verplicht een verordening voorzieningen, huisvesting en onderwijs te hanteren. Den Helder volgt hierbij in grote lijnen de modelverordening van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, VNG. De VNG heeft een wijziging van de modelverordening voorgesteld waarbij met name de normbedragen worden aangepast. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. Ik geef het woord aan mijn rechterkant, de eerste in de fractie van het CDA, mevrouw Houtveen.
Nou, dank u wel, voorzitter. Nieuwe voorzitter, succes met uw rol als voorzitter. Wij hebben eigenlijk helemaal geen op- en aanmerkingen. Het is gewoon een jaarlijks terugkerend iets wat af en toe een beetje verandert. En het ziet er prima uit ook voor dit jaar, dus op naar volgend jaar.
D66, mevrouw De Vries.
Dank u wel, voorzitter. Nou, woorden van gelijke strekking, voor ons ook een hamerpunt.
Voor ons is het ook een hamerpunt.
Mevrouw Antonijs, oké. Okay. Behoorlijk bestuur, meneer Van der Gaan.
Voorzitter, eigenlijk wat ons betreft ook gewoon een hamerpunt op inhoud. Alleen nog een vraagje, hoe hebben andere scholen afgelopen 10 jaar dit ervaren? Hebben die eventueel hierdoor benadeeld in hun aanvragen? Voor de rest geen vragen.
U bent slecht te verstaan, sorry.
Oh. Voorzitter, alleen een vraag voor de wethouder, hebben eventueel scholen afgelopen jaren benadeeld? Doordat we nu een 41% erbij stoppen. En voor de rest geen andere vragen. Hamerpunt zelfs.
Andere kant. Dank u wel, voorzitter. Ik las dat er overleg geweest is met de scholen. Voor de rest hebben we dan... hebben we het bekeken, maar voor ons is het ook een hamerpunt. Dat is duidelijk. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Driehuis. Ga ik over naar mijn linkerkant voor een VVD, de heer Dasbach.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het wordt misschien iets eentonig, maar ook voor ons is het een hamerpunt. Het is een terugkerend iets.
Dank u wel, meneer Dasbach. Ga ik over naar de Stadspartij, meneer Lohman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb alleen maar één vraag aan de wethouder. Bij de financiële consequenties staat dat er op dit moment geen financiële gevolgen zijn voor deze begroting. Maar de eerstvolgende bouwplannen zijn het integraal huisvestingsplan opgenomen in 2023. Dat jaartal heb ik helaas in het huisvestingsplan helemaal niet kunnen terugvinden. De eerstvolgende is een samenvoeging van scholen in 2024. Dat was het voor de rest voor ons een hamerpunt.
Dank u wel, meneer Lohman. Door naar GroenLinks, mevrouw Dol.
Dank u wel, voorzitter. Wat ons betreft ook een hamerpunt.
Maar nog wel een vraag die er iets mee te maken heeft. Hoe gaat de gemeente de duurzaamheid en de energiebesparing stimuleren of faciliteren?
Dank u wel, mevrouw Dol. Ga ik naar een stukje verder, ChristenUnie, de heer Pawlowski, zeg ik dat goed? Gaat u het herhalen?
Nee, Pawlowski.
Pawlowski, goed, dank u wel.
Valt mee. Ik heb nog geprobeerd vooraf wat schriftelijke vragen in te sturen. Ik weet niet of die ontvangen zijn. Als de wethouder daar nog antwoord op kan geven, dan zou ik verder tevreden zijn.
Dank u wel. Ga ik door naar gemeentebelangen, mevrouw Appanvega.
Dank u wel, voorzitter. Wat voor ons betreft is een hamerspunt. Dank u wel. Geen vragen.
Dank u wel, mevrouw Appanvega. Ga ik door naar de heer of meneer Bakker, Stadspartij? Ach, Stadspartij.
Dank u, voorzitter.
Sorry. Wat ons betreft. Beter voor Den Helder.
Ja, wat ons betreft. Ach, wat gaan we doen?
Beter voor Den Helder.
Hamerstuk. Dank u wel.
Prima, dank u. Geef ik het woord aan wethouder Kos voor het beantwoorden van de vragen.
Dank, voorzitter. En dank aan zowel die partijen die het vertrouwen hebben om dit tot hamerstuk te bombarderen, als die partijen die nog een inhoudelijke vraag hebben gesteld. Want dat maakt in ieder geval dat mijn reistijd netto net iets korter is dan mijn aanwezigheid in deze commissie, vermoed ik. Een aantal vragen waar ik even langs wil lopen. Behoorlijk bestuur zegt, is het wellicht niet zo dat andere scholen zijn benadeeld? Nee, dat is niet zo. We hebben hoogstens onszelf benadeeld, omdat wij altijd uitgaan van de reële prijzen aan de hand van een aantal offertes. En dat betekent dat we voor de werkzaamheden, ja, je wil graag dat de normbedragen overeenkomen met de bedragen die je binnenkrijgt op het moment dat je een uitvraag doet via offertegang naar bouwbedrijven. En afgelopen jaren zagen we dat onze normbedragen daar niet meer toereikend voor waren. En dan moeten wij iedere keer het krediet wat wij aan u vragen verhogen met het reële bedrag. En dus een verschil tussen het normbedrag en het reële bedrag. Maar uiteindelijk, ook nu we de normbedragen ophogen, is uiteindelijk het offertebedrag leidend. En dat is gewoon wat je in een marktvraag ophaalt. Dus nee, er is niet een sprake geweest van een benadeling van anderen. De Stadspartij zegt, er zijn nu geen gevolgen, maar wellicht in 2023 wel. En hoe zit dat dan? En waarom is 2023 een jaartal wat wel hier in de stukken staat, maar niet in het IAP? Dat komt omdat wij hier uitgaan van een kredietvraag aan u in 2023 om in 2024 te komen tot realisatie. Dus vandaar dat die twee jaartallen er in de stukken verschillend staan. In 2023 starten wij het proces om in de omgeving van de lichtlijn te komen tot een nieuwe school. Dat kan een samengevoegde school zijn met Tusseland Fontein. Dat hoeft niet. Er ligt daar ook nog een vraag hoe dan om te gaan met de op dit moment aanwezige kinderopvang die in de overmaat zit van de lichtlijn. Nou, dat is een proces wat wij in 2023 starten om voor de kinderen die in dat verzorgingsgebied komen tot een goede school te komen. Wat eruit komt weten wij nu ook nog niet, maar we hebben al wel alvast wat mogelijkheden geschetst rondom die uitkomst. Zodat je niet achteraf zegt, had ik me dit maar bedacht en dan heb je er overheen gekeken. Vandaar dus die twee data. GroenLinks vraagt, hoe gaat de gemeente duurzaamheid faciliteren? Wij zijn meerdere keren per jaar met alle scholen in gesprek, of individueel of in het verplichte overleg, het OGO, het vreselijke naam, maar het op overeenstemming gericht overleg met het onderwijs in Den Helder, waar wij een aantal onderwerpen vast op de agenda hebben en duurzaamheid is er daar één van. Daar ziet u bijvoorbeeld iets van terug bij de samenwerking die scholen op dit moment met HVC in de Helderse Vallei doen, op initiatief van de gemeente. Nu doe ik een beetje de credits alsof dat aan ons is, maar het is vooral collega De Vrij die daar de aanjager van is. om te komen tot meer bewustwording rondom duurzaamheid, afvalinzameling en dergelijke. Daarnaast zijn een hoop scholen zelf bezig met investeren in duurzaamheid van hun gebouwen. Daarvan is het de opvatting van dit college dat het Rijk via de route van de VNG ons ook in staat zou moeten stellen om duurzaamheidsmaatregelen bij nieuwbouw of grondige renovatie mee te nemen in de financiering. Maar tot nu toe is het Rijk daartoe niet bereid en houden wij dus ook duurzaamheidsinvesteringen in vastgoed gerelateerd in de opbrengsten die de school daarmee zelf kan genereren. Dus op dit moment vindt dit college dat Rijk en VNG over de brug zou moeten komen in hun budgetten die zij naar ons toeschuiven daarvoor. Maar dat is nog niet zo. En dat is wel een gesprek wat actueel is, maar ook al wel een jaar of twee heel actueel is. Omdat VNG met ons van mening is dat dat in die budgetten zou moeten zitten en het Rijk dat tot nu toe weigert. Dan de vraag van de ChristenUnie, meneer Pavlotsky. En dan om de rest van de commissie ook even mee te nemen in de vraag die u inderdaad nog gelukkig vanmiddag al even had gestuurd, lees ik het ook even een stukje voor. U vroeg, de verhoging is gebaseerd op een onderzoek uit 2016 en die verhoging bedraagt daar 48%. Waarom dan nu in de norm 40% meenemen? Dat komt omdat de VNG dat uiteindelijk in hun modelverordening als een redelijke verhoging heeft meegegeven en we trachten daar uniform te werken. Dan is het misschien goed om daar een losse opmerking bij te maken. Dit gaat uit van een gesloten financieel systeem. Dus wat er voor binnenkomt, dat geven we ook uit. We zullen dus in principe ook nooit meer uitgeven dan begroot, want dat kan niet binnen dat gesloten systeem. Je zult hoogstens iets minder gaan doen dan meer uitgeven. Dus zo werkt dat systeem. Dus het maakt in die zin ook niet zo heel veel uit of je 40% of 48% doet. En u zegt maar, stel dat je dat doorredeneert en je gaat uit van een lineaire verhoging van 6% per jaar, zoals dat afgelopen jaren een paar keer reëel is geweest. Ja, dan kom je inderdaad op dat soort percentages. Maar of prijsontwikkeling zich lineair voortzet, ja, de kans dat het, zal ik maar zeggen, een jaar 0% wordt of zelfs daalt, zoals we in het verleden ook wel hebben gezien. Ja, dat is, konden we dat voorspellen, dan heette ik Warren Buffett. En dan had ik hier niet meer gezeten, zou zomaar kunnen. Dus dat klopt wat u zegt, maar wel vanuit een, ik zal maar zeggen, wat theoretisch model. En wij trachten dat in de praktijk te ondervangen door dat gesloten systeem te hanteren. En dan zegt u, ja, zou je daar dan niet nu al rekening mee moeten houden met betrekking tot de huisvestingsreserve? En wij gaan ervan uit dat op het moment dat wij met z'n allen die normbedragen verhogen, de normbedragen die vanuit het VNG worden overeengekomen met het Rijk ook worden verhoogd. En feitelijk het voor ons dus een netto nul verhoging is. Omdat als het Rijk de normbedragen ook overneemt, dan valt binnen dat gesloten systeem het geld van het Rijk gewoon weer gesloten terug in die exploitatie. Dus wij verwachten daar niet met een begrotingsverandering te hoeven komen. En behalve een ophoging van zowel de inkomsten als de uitgaven, zo gauw het Rijk die stap zelf ook zet. En dan eindigt het voor u netto op nul. Er is overigens door uw raad in 2016 besloten om in 2021 uit mijn hoofd dit systeem van gesloten reserves los te laten. En dat zou betekenen dat wij met u gaan praten over een open egalisatiereserve, maar dat wordt een gesprek wat we nog met elkaar moeten voeren. Dat heeft voor- en nadelen, maar dat gaan we dan met elkaar verkennen tegen die tijd. Maar op dit moment, ook omdat de eerste investering in 2023-2024 wordt voorzien, gaan wij nog niet met u een verandering van de begroting voorstellen. Ik heb het idee dat ik daarmee de vragen heb beantwoord, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Kos. Dan kijk ik de commissie rond of de vragen inderdaad voldoende beantwoord zijn. Ja? Goed. Dan is er de vraag, mijnzijds, of er nog behoefte is aan een tweede instantie. Of kan dit door naar voor een hamerpunt voor de raadsvergadering van 27 mei? Ja? Ja? Prima. Hamerpunt. Dank u wel. gaan we door naar agenda punt 5, de stand van zaken in het sociaal domein. Even kijken hoor, ik moet zelf eventjes de commissieleden. Kijk ik ook weer rond of er vragen zijn met betrekking tot, ja, meneer Jager is het. Oh, ja.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, wij hebben wat vragen, zeker opmerkingen over het sociaal domein. Afgelopen woensdag meldde de Helderse Krant dat vanaf 2020 de Noordkopgemeenten de duimschroeven aan zouden draaien bij de hulpmiddelenleverancier voor de WMO, dat is HMC. Ja, vanaf 2020 prima dat er nu toch wat stringenter beleid gaat komen. Maar van ons mag het ook eerder, dit jaar al. Het krantenartikel dat spitste zich toe op de levertijden van de hulpmiddelen. En die zijn inderdaad vaak veel en veel te lang. Maar niet alleen die levertijden zijn belangrijk, maar vooral ook de kwaliteit van de dienstverlening. En die laat bij HMC en helaas ook bij andere grotere spelers in de markt, laat die erg te wensen over. Men is gegroeid als hulpmiddelenleverancier. Er is veel gefuseerd en dat heeft de kwaliteit allemaal niet bevorderd. Ik zou een hele waslijst van voorbeelden kunnen noemen, maar ik noem er één. Een voorval wat aan GroenLinks gemeld werd. Op elektrische rolstoelen en scootmobielen, daar moet een rijwielplaatje moet erop. En dat werd geïnstalleerd met echt joepels van schroeven, waardoor het mechaniek van de rolstoel bleef steken, bleef haken. En dat heeft dan weer een paar dagen geduurd voordat een kennelijk meer ervaren en vakkundige monteur dat herstelde. Maar het is zomaar een voorbeeld van hoe het met kleine dingen toch behoorlijk mis kan gaan. Onze concrete vraag aan de wethouder is of er een integraal plan gemaakt gaat worden om de dienstverlening en de levertijden te verbeteren. En zo ja, waar dat integrale plan uit gaat bestaan. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Jager. Kijk even naar de wethouder of hij bereid is daar nu antwoord op te geven.
Voorzitter, dank u wel. Ja, het is algemeen bekend dat er problemen zijn met de leveranciers en de wijze waarop dit allemaal afgehandeld wordt. Het is, zoals u weet, valt dit onder de portefeuille van collega Biersteker. Ik weet ook dat zij momenteel harddoende hiermee bezig is. En ik heb uw vragen genoteerd en uw opmerkingen. En ik zal vragen of zij deze week nog daar antwoord op kan geven. Is dat akkoord?
Voorzitter. Andere vraag aan de heer De Jager eigenlijk. Heeft u andere voorbeelden die u zo al bereikt zijn? Want een plaatje, verkeerd worden, scootmobiel. We hebben tegenwoordig tekort technisch personeel in Nederland. Dus ik kan me voorstellen dat er wel eens fouten gemaakt worden. Maar heeft u andere voorbeelden? Want misschien dat de servicedienstverlening van de hulpmiddelencentrum wel beter zou kunnen. Mensen 3 dagen zonder vervoer laten zitten. Is niet netjes, maar...
Ja hoor, wij hebben heel veel voorbeelden. En het rijwielplaatje, dat noem ik even. Want je hoeft echt geen enorme techneut te wezen om te weten dat met een kort schroefje bevestigd moet worden.
Oké, verder geen vragen dan, voorzitter.
Dank u wel. Dan kijk ik nog even verder rond of er nog vragen zijn. Mevrouw Houtveen.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Wij zijn eigenlijk gewoon heel erg teleurgesteld. Niet nu als voorzitter hoor. Maar we hebben al heel wat keren aan meneer De Vrij gevraagd een antwoord op de begraafplaats. We hebben al heel wat toezeggingen gedaan. We hebben ook al een keer schriftelijk de vraag gesteld van blijft nou de reactiehonden omgaan met die dierenbegraafplaats. En tot en met de dag van vandaag hebben wij nog geen enkel antwoord ontvangen. Dus ik wil nu graag geen toezegging van meneer De Vrij, maar we willen een antwoord.
Dank u wel, mevrouw Houtveen.
Voorzitter, dat antwoord kan ik nog niet geven. Ik heb komende donderdag een gesprek met de ambtenaren. Daar ligt een concept en daar
kom ik volgende week echt mee in de lucht.
Dan wil ik heel graag weten wanneer volgende week. Welke dag kunnen wij nu verwachten?
Ik heb donderdag... Nee,
ja, ik ben even heel... Wat, het blijft anders te vrijblijvend. Als u donderdag zit...
Het is niet vrijblijvend. Ik heb donderdag gesprek met ambtenaren. U krijgt daarna antwoord.
Binnen een week daarna?
Ja.
Dank u wel, mevrouw Houtveen. Goed. Verder nog vragen? Meneer Klut, D66.
Ja, ik heb mijn vragen van tevoren ingestuurd. En dat gaat over een tweetal zaken. Ten eerste voor wat betreft de uitvoering van de nota meedoen. Er is verwezen naar een aantal raadsinformatiebrieven waarin dan een aantal zaken stonden. Maar ik heb daar niet in kunnen aantreffen wat er nou precies wordt gedaan aan de armoedeval. Het is zo dat er wordt wel gesproken over maatwerk, maar wat wij graag zouden willen weten, hoe ziet nou de verdere uitvoering van de aanpak van de armoedeval eruit? Ja, en verder zouden we dan ook graag nog wel even inzage willen hebben in het onderzoek dat naar de effecten van de armoedeval is gedaan. Met name de conclusies en de aanbevelingen van dat onderzoek. Een tweede vraag die ik heb, dat is landelijk is nu, hebben we nu eindelijk een breekpunt bereikt, hè, in zaken de kortingen in de jeugdzorg. Zo'n 600 miljoen, ja, de tekorten. Ja, en wij zouden graag willen weten wat dat voor onze Helderse en regionale status is. Ja, wat hebben wij tekorten en wat zijn die tekorten dan? En zo niet, ja, dan is dat fijn natuurlijk. Maar dan is de vraag, het ministerie dat wil een reparatie gaan doen van 600 miljoen. En dan is het maar de vraag, ja, zal dat wel voldoende zijn? Ja, want we hebben natuurlijk nu te maken met een landelijk fenomeen wat behoorlijk uitgebreid is. En daarom ook weer dan wil ik dan kijken wat daarvoor de effecten voor Den Helder zijn. Nou, en dan is mijn vraag eigenlijk nu, maar dat is niet iets wat nou direct door Den Helder te bepalen is, maar zou het niet beter zijn om dan de jeugdzorg toch weer terug te geven aan de landelijke overheid? Want er is geroepen al die tijd van, ja jongens, nee, maar jullie staan dichter bij de mensen. En, ja, maar het is gebleken dat het is overgegaan van de overheid naar de provincie. Nou, in de provincie, dat heb ik helemaal meegemaakt. Dat is ook uit de hand gelopen. En toen hebben ze het over de schutting gegooid door middel van een decentralisatie naar de gemeente. Nou, en dat gaat ook niet goed, ja, in het land. Ja, dus wat dat betreft, denk ik, ja, welke oplossingen zien wij dan nog? Ja, dus dat zijn mijn vragen op dit moment, zoals ik ze heb ingestuurd.
Ja, voorzitter, dank. Dank de heer Klut dat hij de vragen al van tevoren heeft gestuurd. Die raadsinformatiebrieven die toen gestuurd zijn, dat waren met name die gingen over de armoedeval en het afschaffen van de eigen bijdrage van de WMO, wat toen die tijd dat speelde. En daar werd ook gesproken over een onderzoek dat door het bedrijf Quis was gedaan. Vooral met betrekking tot de consequenties van een armoedeval en wat te doen. Nou ja, goed, daar werd eigenlijk grotendeels, als je dat onderzoek terugkijkt, eigenlijk gezegd van die armoedeval die is echt heel afhankelijk van woon- en leefsituaties van de inwoner. Dus daar moet je ook heel gericht naar kijken. Er werd daarnaast ook heel nadrukkelijk toen in die raadsinformatiebrief aangegeven dat er vanuit de gemeente geen financiële middelen aanwezig waren om die armoedeval te dempen. En dat er vooral maatwerk geleverd moest worden. Nou, daar werd toen een drieledig aanpak voorgesteld. Van zoek nou verder uit en werk verder uit hoe meer maatwerk geborgd kan worden binnen het armoedebeleid. Geef vooral meer bekendheid aan de uitstroompremie die er is. En meedoen aan het voornemen vanuit het toenmalige regeerakkoord van de vorige regering om de mogelijkheden te onderzoeken om die armoedeval tegen te gaan. Daar is toevallig vandaag wel al landelijke perspublicaties over geweest dat de aanpassingen die toen zijn gedaan landelijk, dat die wel succesvol zijn geweest. Ik heb verder op beantwoording van deze vragen wel gevraagd aan de ambtelijke ondersteuning of die drieledige aanpak die toen ooit voorgesteld is, of die ooit wel van de grond is gekomen en of daar een start mee gemaakt is. Dus daar krijg ik nog antwoord op en die zal ik u ook toekomen. Het antwoord wat betreft het maatwerk wat u geeft, hè, nou ja, dat bijzondere bijstand is daar een voorbeeld van. Het gaat altijd over individuele individuen en het gaat ook altijd over hun individuele omstandigheden. Nou, datzelfde uitgangspunt, dat geldt nog steeds voor alle armoede toeslagen en regelingen die we kennen. Het universele gemeentepakket, JSF, het JOC, kindregeling en de individuele inkomenstoeslag. En ook de kwijtschelding die via consensus wordt gedaan, die wordt daar allemaal van geregeld. Het aantal personen, daar zul je toch moeten denken aan zo'n 3500 tot 4000 personen die er gebruik van maken binnen Den Helder. Nou, dat is al een aantal wat al jaren op dat niveau zit, dat is bij je bekend. En de uitstroompremie die genoemd wordt in dat rapport, die is met name, kan die ingezet worden als een bijstandsontvanger duurzaam uitstroom. Dus het wordt gebruikt in de verordening reïntegratie. Verordening wordt die uitstroompremie gebruikt en die wordt vooral ingezet om als een beloning voor duurzame uitstroom in de regelingen. Dus dat is de stand van zaken op dit moment. U vraagt ook, kunnen we inzicht krijgen in dat rapport? Nou, dat wil ik u met alle liefde toezeggen, dus die kan ik u zo toesturen daaromheen. Wat betreft uw vragen ten aanzien van de jeugd, moeten we het teruggeven aan de Rijksoverheid? Nou ja, goed, niet nog zo lang geleden, vorige week, heeft de VNG namens de Nederlandse gemeente een grote oproep gedaan van het ministerie, pak uw verantwoordelijkheid. En nog geen dag later kwam er geld los voor een aantal jaren. Het is nog niet bekend hoeveel wij krijgen. We hopen dat met de meicirculaire te horen. Maar het is voor 3 jaar voorlopig dat er wat extra geld gegeven gaat worden. En het is voor ons moeilijk binnen het sociaal domein moeilijk te achterhalen hoeveel tekorten wij hebben. Omdat het allemaal niet geoormerkt geld is. Dus kijk, wat we wel zien, dat sinds 2015... de uitgaven stijgen. Hè. Je praat nu over zo'n kleine 1600 jeugdigen die aanspraak maken op een of andere vorm van jeugdhulp. En van die 1600 hebben we het er ook nog eens over dat daar 2400 verwijzingen zijn. Dus er zijn ook jeugdigen die meerdere verwijzingen hebben, dus meerdere problemen hebben. Nou ja, goed, dat is een landelijk beeld ook wat je ziet. En dat heeft ook te maken met het feit dat we toch de jeugdhulp bij de gemeente hebben neergelegd, juist omdat de gedachte was dat we hier in de stad beter en sneller de jeugd konden bereiken. Nou ja, dan is het ook zo dat je daardoor ook meer jeugdigen vindt en dus ook meer verwijzingen krijgt. Dus dat is een problematiek. Dat zal dan nog een tijdje aanhouden. Ja, dat zal dan op een gegeven moment ook moeten stoppen. En vervolgens zit je nog eens met het feit dat die decentralisatie van landelijk naar gemeentelijk ook nog eens vraagt. Dat is de transformatie. We hebben een half jaar geleden het transformatieplan voor vastgesteld. Van hoe kun je die jeugdzorg nou toch op een andere manier inrichten. Waardoor je toch sneller jeugdigen kan helpen. Maar jeugdigen veel minder snel naar hele zware jeugdhulp moet verwijzen. Zoals de Jeugdzorg Plus is en anderszins. Dus dat transformeren, dat kost tijd. En dat is ook wel eventjes een periode, daar moeten we even doorheen. Maar goed, ik verwacht daar wel positief van. Dus ik geloof echt, wat die vraag betreft, ik geloof echt dat het lokaal beter en goedkoper kan. En, maar ja, goed, we zullen die transformatie met elkaar door moeten lopen. En de schaal waarop je de zaken daarmee organiseert, hoort daar ook zo bij. Dat zo in eerste instantie.
Jazeker, meneer Klut.
Is er bij ons dan nu sprake van, we werken natuurlijk samen in de regio. Mijn vraag is, wat is de status op dit moment? Hebben we tekorten? Ja, of is dat niet zo?
Zover ik begrijp, zijn er binnen ons, als ik het puur voor Den Helder bekijk, is het geld wat we eventueel beschikbaar zouden hebben voor de jeugdzorg, is tekort. Maar dat wordt bijgeplust door het sociaal domein in zijn geheel.
Oké, okay, ja, ik moet er even over nadenken, maar daar kom ik nog wel een keer op terug. Dank u wel.
Altijd welkom.
Mevrouw Dol? Dan heb ik nog een aanvullende vraag. De wethouder zegt, of er tekorten zijn, kunnen we niet duidelijk zien, omdat het niet geoormerkt geld is. Maar hoe kan je dan aan Den Haag vragen van die 6 miljoen Den Helder ook de tekorten bij te laten passen?
Wat je met name ziet is van, er zijn wel een aantal takken voor sport waar we het wel kunnen zien. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de jeugdzorg plus, hè, dat is die hele zware verwijzing naar jeugdzorg. Dat zijn ook verwijzingen die door huisartsen gedaan worden. Daar zien wij op een later moment pas de rekening van en de beschikking. Omdat wij daar de beschikking niet van afgeven. En op dat moment dat die kinderen verwezen worden, komt bij ons de rekening weer. En dan daar kun je van zien dat bedragen toenemen en dat we daardoor tekorten oplopen.
Maar dat is niet wat de wethouder net zei. De wethouder zei, we kunnen niet echt zeggen hoeveel tekorten we hebben, omdat het niet geoormerkt is, omdat het ontschot is. Dat is wat u zei. Het
meeste geld is niet geoormerkt.
Maar dat wil toch niet zeggen dat je niet bij kunt houden. Je maakt toch afspraken, budgetten bij de begroting. En dan weet je toch een jaar later of je wel of niet geld tekort komt.
Ik zal dat voor u navragen. Of dat zo is.
Ik kijk nog even verder rond in de commissie of er nog vragen zijn. Dan kijk ik nog even naar de wethouders Kos en De Vrij, of er nog mededelingen zijn, uw kant. Dat is niet het geval. Nou, dan is het een korte, mijn eerste keer. Dan niets meer aan de orde zijnde, sluit ik deze vergadering. Onder dankzegging aan de commissieleden, de wethouders, Kos en De Vrij. Dank u wel en een fijne avond.